Goedenavond allemaal. Welkom hier bij deze commissievergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en Economie van de gemeente Noordoostpolder. Welkom ook alle kijkers die meekijken via de livestream. En bij deze wil ik de vergadering openen. Ik heb ten aanzien van de mededeling dat de heer Vermeulen van D66 aanwezig is. En ook mevrouw Hoekstra van de SP heeft kennen gegeven dat zij bij de andere commissie aanwezig is en dus niet in deze commissie zich kan vertegenwoordigen. Dan wil ik verder gaan naar agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. En burgemeester De Groot heeft me gevraagd u voor te stellen om het agendapunt voor de Rekenkamercommissie van de agenda te halen. De reden hiervoor is dat er op korte termijn in de Tweede Kamer een wetsvoorstel wordt behandeld over de versterking van de gemeentelijke Rekenkamer. Dit gevolgen kan hebben voor onze verordening. En om te voorkomen dat we binnenkort weer opnieuw deze verordening moeten gaan aanpassen, is het verzoek om het wetsvoorstel af te wachten en dus nu niet de verordening in deze commissie te bespreken met elkaar. Kunt u hiermee instemmen? Ik zie allemaal zeg maar ja-knikkende gezichten, dus dan verplaatsen wij dit agendapunt naar een volgende commissievergadering als er meer duidelijk is, zeg maar vanuit Den Haag, vanuit de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Daarna stel ik eigenlijk voor om het agendapunt met betrekking tot de detailhandelvisie te behandelen. Of ja, eerst te handelen na zeg maar, agendapunt 3. En daarna zeg maar, verder te gaan zeg maar, met de volgende agendapunten. En dat zal met name zeg maar, de aangepaste aanpassingen met betrekking tot de cluster kwartaalwijzigingsbegroting. Ja. Dan kom ik bij agenda punt 3 en dat is een voorgesteld bespreekpunt en dat is de aankoop woonboerderij Schokkeringweg 25. Deze woonboerderij Schokkeringweg 25 ten noordwesten van het huidige museumlocatie is beschikbaar gekomen en voor het realiseren van een nieuw werelderfgoedcentrum Schokland is dus er ook een authentieke bebouwing. De aankoop van vastgoed is een collegebevoegdheid, maar het budgetrecht ligt bij de raad en hier bij de commissie. En om de nodige middelen beschikbaar te stellen, hebben wij gewoon ook de toestemming nodig vanuit de commissie en de raad om dit verder met goed gevolg te kunnen geven. Wie heeft hier vragen over met betrekking tot dit raadsvoorstel? Dan wel is het voor uw fractie een hamerstuk. Ik zie een hand bij de heer Lammers. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen. Misschien is het mij ontgaan, maar ik heb nog geen risiconotitie gehad. Kan het college toezeggen dat ze een notitie kunnen maken waarin zij met enige zekerheid kunnen zeggen dat de aankoopbedrag wat nu geldend is en waarin de raad dus met dit voorstel wat hier vanavond besproken wordt, waarschijnlijk in de raad zal worden geaccordeerd. Dat is toch wel prettig om te weten welke risico's er financieel nog aan vastzitten. En daar doel ik op toekomstig risico. En in het verlengde daarvan ligt ook mijn tweede vraag. Dus ongetwijfeld zal er vanuit het werelderfgoed misschien noodzakelijk zijn dat we moeten gaan uitbreiden op die locatie. Dan moet de grond verworven worden. Dat zou een stuk meer prijs kunnen zijn die we moeten reserveren daarvoor. Heeft het college zicht op, als het gaat plaatsvinden, hoeveel dat dan is? En of het gaat plaatsvinden. Misschien dat het college enige toelichting kan geven op de status koop. En hoe het college ziet op de status, kijkt tegen de status na 4-5 jaar als we daadwerkelijk van start zijn. En of de provincie ook in alle ruimte meewerkt om het project te willen voltooien, zeg maar. In samenwerking met de belanghebbende partijen.
Dank u wel, meneer Lammers, voor uw vragen. Zijn er nog andere vragen vanuit de commissie? Ik zie voor de rest niet. Dan wil ik mevrouw Uitwil of de heer De Boer.
U vraagt naar een vraag. Ja, ik had meer een kort standpunt. Ik weet niet of dat ook nu kan. Of dat u zegt straks in uw orde van de vergadering.
Misschien is het helder. Ik weet niet of uw standpunt verandert naar aanleiding van de beantwoording van de vragen bij de wethouder. Anders wil ik eerst de wethouder maar even het woord geven. Mevrouw Uitwil.
Ja, dank u wel. Er zijn twee vragen. De ene over de risiconotitie. Het staat eigenlijk al in het raadsvoorstel dat we deze boerderij aangekocht hebben met een bedrag waarin wij denken dat het waarvan we niet zeker weten of daar uiteindelijk het Wereld Erfgoedcentrum komt. Dat moeten we nog gaan onderzoeken. Maar we weten ook dat in deze woningmarkt en boerderijenmarkt dat het aankoopbedrag marktconform is. Dus mocht het om de een of andere reden toch niet kunnen, dan kunnen we het gewoon weer verkopen en dan, ja, dan vloeit dat geld weer terug in de begroting. Dus dat risico achten we nihil. En een ander ding is waar u ook zelf over gaat, is de business case van het Wereld Erfgoedcentrum. En de business case van het Wereld Erfgoedcentrum, in de oorspronkelijke business case zat het Wereld Erfgoedcentrum op grondgebied van Stichting Flevolandschap. Dus hadden we geen grondkosten. Hadden natuurlijk wel gebouwkosten. Nu hebben wij grondkosten en een gebouw gekocht. Dat staat niet zo in de business case. Maar we moeten nu een nieuwe business case maken. Want het zou best wel kunnen dat dit uiteindelijk goedkoper is. Maar dat weten we helemaal niet. Maar die business case, daar gaat u ook over. Dus mocht onze plannen tot een werelderfgoedcentrum helemaal niet passen binnen de business case, ja, dan bent u ook aan zet om te zeggen of om meer geld beschikbaar te stellen of om te zeggen dat het niet doorgaat. In dat geval vallen we weer terug naar plan B en dan kunnen we het weer verkopen en op een andere plaats te gaan ontwikkelen. Maar wij denken dat de grondaankoop die we nu extra moeten betalen, dat kunnen we compenseren met het feit dat het aan een weg ligt, dat er aan een parkeerplaats ligt. Want als het ergens aan de Palenweg of waar dan ook, ja, dan zit je met de toegangsweg, dan zit je met faciliteiten, wat ook geld kost. Dus zoals we het nu inschatten, zal dat misschien helemaal niet zoveel uitmaken. Maar laten we eerst een plan maken en dan weten we het zeker.
Ik doe het ook een beetje, voorzitter, op de mogelijke uitbreidingen die noodzakelijk worden geacht in de toekomst. Hè? Dat je dus toch nog extra grond nodig zou hebben om die lokaliteit te perfectioneren. De eventuele aansluitroute op de bestaande wegen. Ik neem aan dat het college daar een inschatting van heeft wat de extra's daarvan zijn.
Ja, wij hebben geen inschatting dat we extra uitbreidingsmogelijkheden naast het erf hebben. Het staat wel in de notitie en zo is het ook eerder ook wel besproken, de uitbreiding zal op het erf plaatsvinden. Dus het is zeker dat de schokbetonschuur voldoet. Hè. Dat is natuurlijk een prachtig gebouw om bijvoorbeeld de geschiedenis van de Noordoostpolder weer te geven. En daarnaast is er nog wat nodig, maar dat past op het erf. Dus het erf is groot genoeg om daar nog iets bij te doen. Dus wij denken helemaal niet dat grondaankoop nodig is.
Dank u wel voor de beantwoording. Ik neem aan dat hiermee zeg maar voldoende antwoord is gegeven op de gestelde vragen, de heer Lammers. U wou nog één aanvulling geven?
Ik heb een aanvulling. Net in de gang sprak u me aan over de RCE. En de RCE is gematigd positief. Maar er moet nog een HIA-rapport komen. Dat is Heritage Impact Analyse. Een HIA-rapport. Daarvan zeggen ze, de uitkomst is licht negatief, maar dat is eigenlijk heel positief. Voor een HIA is dat heel positief. Ja. Dus dat betekent, van, ja, het is geschikt erf, de schokbetonschuur is geschikt, maar er moet daarnaast nog meer gebeuren, maar dat wisten we al. En wat precies en hoe, ik heb het rapport nog niet gezien, maar ik weet wel dat daar ook geen bezwaren liggen of bedenksels tegen zijn.
Dank u wel voor de beantwoording, wethouder. En ik neem aan dat hiermee zeg maar, alle vragen zijn gesteld en ook beantwoord. En ik begreep van de heer De Boer dat hij naar aanleiding zeg maar, van dit agendapunt ook een standpunt wilde verkondigen.
Verkondigen zelfs. Nee, ja, voor ons is het een hamerstuk. Wij vinden dat als we kijken wat we 2018 hebben uitgesproken als ambitie, ja, natuurlijk hadden we met de planning die toen eigenlijk in gedachten was, hadden we liever nu al die Heritage Impact Assessment, de business case helemaal rond gehad. Maar goed, zo zit de wereld niet in elkaar. En dit is een strategische kans. We zien dat de aankoopprijs passend is, zoals ook in de raadsvoorstel is. Dus voor ons een hamerstuk.
Dank u wel. En dan wil ik ook even linksom even belangs gaan hoe de overige fracties hier tegenover staan. De heer Van Os,
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor de VVD-fractie is het ook een hamerstuk. Wel eens met wat de heer De Boer zegt. Het was mooi geweest als we gelijk ook al een aangepaste business case hadden gehad. Maar de VVD-fractie is vooral blij met de locatie waar nu grond en bebouwing aangekocht wordt. Dus hamerstuk.
Dank u wel. Standpunt van het CDA, de heer Van Erp.
Het CDA is het ook een hamerstuk. Wij zijn zeer content met de locatie, ook gezien de mogelijkheid tot openbaar vervoer. En wij zijn zeer tevreden dat het niet achterin staat.
Dank u wel. Dan de fractie van de Politieke Unie, mevrouw Deen.
Dank u wel, voorzitter. Politieke Unie is natuurlijk ook positief. Het kan niet mooier, vinden wij. Mooie plek en schokbetonschuur. En we kijken uit naar de ontwikkeling.
Mevrouw Schrijver, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook heel positief over deze aankoop. En we hopen dat we heel snel een mooi centrum daar gaan krijgen.
Mevrouw Mulder.
Ja, mooie kans en hamerstuk.
Dank u wel. De heer Lammers.
Ja, voorzitter. In de fractie hebben we er wel behoorlijk over gesproken. Maar aanvullend met de opinierende woorden van de heer Van Os en van Erp maken wij er ook een hamerstuk van.
Dank u.
Ik moet even zeggen, voorzitter, dat ik die mening ook van de SP heb ingefluisterd gekregen met het verzoek u dat ook mede te delen.
Dank u wel. Dan maken wij daar ook notitie van in voorbereiding voor de raadsvergadering. En ik begrijp dat u vooral een hamerstuk is, maar ik begrijp ook dat de wethouder nog iets aanvullends hierover wil zeggen.
Ja, dat gaat even over het haast maken. Wij hebben met u afgesproken, het college, dat we een werelderfgoedcentrum pas gingen ontwikkelen als er een go was op de vernatting van de nieuwe natuur. Als u nu zegt, dat moet u sneller doen, dan gaan we dat doen. Dus, maar dat is wel de loop der wat we af hebben gesproken.
Ja, voorzitter, als ik daar kort op mag reageren, dat begrijp ik. Volgens mij kan er niet meer haast gemaakt worden met het pijlbesluit en de ontwikkelingen over de vernatting en de nieuwe natuur. En wat dat betreft is het ook inderdaad, dat was mijn initiële reactie van, goh, dit komt wel erg vroeg, want we weten over anderhalf jaar pas waarschijnlijk of het door kan gaan. Maar dan juist het argument voor die locatie waar nu aangekocht wordt, dat is de redenering. Dus absoluut geen haast.
Dank u wel. Daarmee wil ik dit agendapunt afronden. Ondanks zeggen van de wethouder. En die kan dan weer naar de andere commissievergadering. En dan wil ik verder gaan met agendapunt 6. En dat is de detailhandelsvisie. En momenteel bereidt het college een actualisatie van het detailhandelbeleid voor. En tijdens deze beeldvormende sessie zullen DTNP, de heer Wart Willink en mevrouw Frederike Snijder, een presentatie geven aan ons over wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van detailhandel. En wat hun eerste analyse is van de situatie in de Noordoostpolder. Maar wellicht dat de wethouder eerst ook nog een aantal woorden wil zeggen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, een detailhandelsvisie. Wie in de Noordoostpolder rondkijkt, en specifiek in Noordoostpolder dan in Emmeloord Centrum, die ziet dat er al heel wat gebeurt op het gebied van detailhandel. Er worden hele mooie stappen gemaakt. Denk aan Emmeloord Centrum en de omgeving van het deel Langenering, de plannen rondom Langenering Oost enzovoorts. Maar dat is maar een stukje detailhandel wat we in de Noordoostpolder hebben. Dat gaat natuurlijk ook naar de wijken. Ik bedoel, er verschijnt inmiddels een supermarkt, is er in Emmelhagen neergestreken. We hebben naast de wijken tal van ontwikkelingen ook in de wijken zelf. Maar we zien dat natuurlijk ook in de dorpen. En we zien dat natuurlijk ook op vrijkomende erven. Kortom, het werd tijd om een nieuwe detailhandelsvisie te ontwikkelen. Zodat je een goed beeld krijgt van waar gaan we in de toekomst naartoe. Waar staan we op dit moment? En ook om enerzijds de ontwikkelingen die allemaal al plaatsvinden of in de toekomst gaan plaatsvinden, op een goede manier juridisch te verankeren. Naast mij zit een bureau wat we hebben geselecteerd en die dat onder haar hoede gaat nemen. En uiteraard u mee gaat nemen in dit hele proces. Dus tot zover, voorzitter.
Dank u wel voor deze inleiding. En dan wil ik graag het woord geven aan de beide insprekers. Aan u het woord.
Dank u wel. Bedankt voor de mooie toelichting. Eén ding wat ik helemaal niet in mijn presentatie heb zitten, bedenk ik mij net opeens. Gewoon toen de wethouder met het voorwoord bezig was, is dat het ontzettend leuk is om eens hier in de Noordoostpolder met detailhandel bezig te gaan. Ik weet niet of u het weet, maar de detailhandel in de Noordoostpolder en eigenlijk de hele Noordoostpolder is ontworpen naar het model van Chris Stadder. Ik zie daar al wat geknik. De mensen die Chris Stadder niet kennen. Chris Stadder is... zit ik hier nu iets te vertellen wat iedereen al weet? Dat zou namelijk kunnen hoor. Nou, ik wou niet een hele lezing gaan geven, maar ik vond het als planoloog zelf zijn ontzettend leuk om eens een keer in zo'n gebied actief te gaan. Want zoveel gebieden zijn er niet. Dus dat is ontzettend leuk gewoon. Eerst even voorstellen. Mijn naam is Bart Vrielink. Ik ben van DTMP. Ik heb meegenomen Frederik Schneider, collega. Wij zijn een bureau uit Nijmegen en wij houden ons in het hele land bezig met allerlei ontwikkelingen rondom centrumgebieden en publieke voorzieningen. Dus dan bedoel ik detailhandel, horeca, dienstverlener, ambachten. Geven met name gemeenten advies hoe om te gaan met hun centra en hoe om te gaan met detailhandel en horecabeleid. En gaan dat dus nu ook doen hier voor uw mooie gemeente. Ik ben zelf planoloog. Frederike is geograaf. We hebben ook stedenbouwers in dienst. Dus daarmee hebben we eigenlijk allemaal ruimtelijk denkers in ons team zitten. Wat ik vandaag met u wou gaan doen is even kort aanleiding schetsen waarom we een nieuwe detailhandel structuurvisie gaan opstellen voor u. Ik had eigenlijk verwacht dat een van de mensen van de gemeente dat ging doen, maar ik denk die is er niet. Dus, want we zijn wat sneller aan het woord, dus ik denk dat ik het zelf even voor mijn rekening neem. Daarna ga ik wat vertellen over de veranderende wereld. Want we zitten echt in een nieuwe, andere wereld dan een aantal jaren terug. En dat is goed om dat te weten voordat we aan een detailhandel structuurvisie gaan beginnen. Dan ga ik even kort uitleggen wat we gaan doen. En ik ben ook gewoon even benieuwd naar uw eerste ideeën over de detailhandel, hier in de gemeente. Omdat ik, ja... We hebben de kans, dus dan hoor ik ook graag hoe u naar bepaalde zaken kijkt. Ik ga dat gewoon aan de hand van een aantal voorbeelden doen. En omdat we deze vergadering net iets later hadden dan we aanvankelijk hadden verwacht, heb ik ook al wat eerste analyses met u om gewoon te delen. Omdat we die simpelweg al hadden gemaakt. En denk ik, ja, hoe vaak rij ik hier naartoe? Ik wil eigenlijk eerst beginnen met een vraag aan u. En die heb ik hier op het scherm staan. Hoeveel procent van de bestedingen denkt u dat voor boodschappen nu online plaatsvindt? Dat is een hele goede vraag, maar gewoon doe maar nu, gewoon op dit moment. Ja, een goede vraag. Ik wou eigenlijk gewoon even een rondje maken in Nederland. Ja, aan boodschappen. Dus dan hebben we het gewoon over onze dagelijkse boodschappen voor gewoon in de supermarkt en in de slager en de bakker en zo. Mag ik dat doen, voorzitter, trouwens? Ik zit de regie helemaal over te nemen, sorry. Ja,
ja hoor, dat in zoverre van, als het onderdeel van de totale presentatie, ja. Kort en bondig, dan is het, aan u het woord.
Dank u. Hoeveel procent?
4%.
5. 10. Kijk.
8.
8. 10.
We zitten
er
nog niet tussen.
7,4. Oké, 7,4. Ja.
Ik denk dat er een groot verschil zit tussen gebieden. Het is een randstad waar het veel hoger zal zijn en anders in het land. Dus ik denk, is het gemiddelde? Nou, dan ga ik op 8% zitten.
Oké, ja. Helder. Dus de range is een beetje van 4 tot 10% daarmee, oké? Antwoord houdt u nog even schuldig van mij. Ik kom pas op de volgende dia. Ik wil het nu ook graag weten voor eigenlijk al het overige. Alle overige goederen. Dus dat noemen we niet dagelijks eigenlijk. Dus hetzelfde rondje. Wasmachines, mode, media, alles eigenlijk. Ja, ja. Reizen niet. Nee, ik heb het over goederen. Dus niet een reis is een dienst. Dus goederen, echt wat u kunt oppakken. Zelfde rondje weer?
Ja,
oké. Nou, dan beginnen we andersom. Dat vind ik goed. Ja, oké. Beginnen met de SGP. Ja.
Veel meer denk ik. Wat zullen we hier eens aan hangen? Doe gek, 30%.
30%, ja?
38 tot 44%.
Oké, u bent van de precieze cijfers. Ja. 20, ja?
35.
35. 36. 30. 40. U had even kunnen nadenken. Nou. Dan krijgt u nu de antwoorden van mij. Ik heb het uitgesplitst naar dagelijks en niet dagelijks overigens. Dat zat in 2018 op 3,1% en 24% in de niet-dagelijkse sector. Dit zijn 2018 cijfers. En dat is heel terecht dat u me daar pakt. Het punt is, er gaan heel veel cijfers in de omloop hiervan. Want het ligt er een beetje aan hoe je het meet en wat je vervolgens gaat meten. Dit zijn cijfers die met elkaar te vergelijken zijn en die wat over een langere tijd gaan. Dus daarom presenteer ik deze u nu. Dat het nu al op 5% ligt in de boodschappensector, dat is een garantie van mij die u krijgt. In de niet-dagelijkse sector, u zei net dat wisselt heel erg per locatie. Dat was volgens mij trouwens bij boodschappen dat u het zei. U gaf ook een bandbreedte bij de niet-dagelijkse sector aan. Daar zit heel erg veel verschil in die hele niet-dagelijkse sector. Mode bijvoorbeeld, dat lag enkele jaren terug zo rond de 25%. Maar toen zat bijvoorbeeld elektronica al op 40-50%. En als we het dan over de diensten, de reissector hebben, dat zat echt al op 60-70-80%. Dus daar zit een enorme variatie in. Terwijl we tuincentra of zo, dat is echt nog iets wat we heel erg fysiek doen, gewoon in de winkel. Sorry? Voor sommigen, ja. wat het in ieder geval betekent dit, is dat het een substantieel aandeel is geworden. En elk van deze bestedingen komt niet meer terecht in fysieke winkels. En dat is vooral waar ik even stil bij wil staan. Dat betekent dat eigenlijk een hele korte tijd, gewoon een tijdsbestek van ongeveer 10 jaar tijd, ontzettend veel miljarden kwijtgeraakt zijn aan online bestedingen en niet meer aan fysieke bestedingen. En dat betekent weer wat voor de fysieke winkelmarkt, dat we simpelweg minder winkels nodig hebben in het hele land. Dit is een ontwikkelingsgrafiekje, gewoon van het aantal winkels in Nederland, afgezet tegen 1000 inwoners, omdat het aantal inwoners vaak de verzorgingsfunctie bepaalt. Steady line omlaag zou ik zeggen. En dat betekent ontzettend veel voor onze centra in het land, dat we daar gewoon te maken krijgen met toenemende leegstand. Tijdens het startoverleg wat ik hier heb gehad, toen werd er gezegd van, oh jongens, we zien het ook in het centrum van Emmeloord gebeuren. Zien we ook leegstand. Wij liepen zelf door het centrum en toen dachten we, nou, dat valt ons eigenlijk nog wel mee. Wij komen in heel veel centra en daar zien we ook wel eens gewoon echt 20% leegstand of zo. Nou, dat heeft u gelukkig nog niet. Dus het valt eigenlijk, als we het gewoon echt in absolute meters beschouwen, best wel mee.
Ik wil het toch, want ik tel ze zo nu en dan toch wel eens. En dan valt het me heel veel mee en ze worden ook weer opnieuw bezet. Ja. Het is belangrijk, ik denk dat het nog geen 5% is wat we hebben.
Daar heb ik dadelijk ook cijfers voor, dus dat is mooi. Ja. Wat me wel opvalt ook is dat als ik het hier naar het centrum kijk bijvoorbeeld, dat er ook al een kapper gewoon midden in de hoofdstraat zit. En dat zegt wel ook wat over dat het de druk op het centrum wat aan het afnemen is. Omdat die kunnen vaak wat lage huurprijsniveaus aan en als je dan kappers midden in de centrumstraat ziet verschijnen, dat betekent wat. Eens even kijken. Nou, wat hebben we verder allemaal zien gebeuren in de winkelsector? Ik weet niet of u deze formules allemaal nog kent hier op dit plaatje. Maar dit zijn allemaal ketens die failliet zijn gegaan in de afgelopen 10 jaar. En daarom vind ik het altijd zelf een ontzettend sprekend plaatje. Want het zijn gewoon landelijk bekende filialen. Die ook gewoon in heel erg veel dorpcentra, in middelgrote centra en in de grote steden aanwezig waren. Sommige zijn doorgestart. Maar veel zijn er gewoon echt definitief uit het straatbeeld verdwenen. En er was één grote gemene deler, zou ik willen zeggen. En dat is dat dit allemaal ketens zijn in het middensegment. Niet onderscheidend, niet bijzonder. Hebben eigenlijk gewoon simpelweg de boot gemist ten opzichte van internet. En die hebben de grootste klappen ervaren. Er zitten ook heel veel modeketens bij. Komt gewoon omdat we heel erg veel mode op een gegeven moment hebben gebouwd in het land. En dat is iets wat we steeds meer online aan het doen zijn gegaan. Specifieke sector die ik er even uit wil lichten is ook de supermarktsector. Hier ziet u de ontwikkeling van de omvang van supermarkten. Dus elk van die, het is misschien wat lastig lezen in eerste instantie, maar elk van die staafjes, groepjes van staafjes is een oppervlaktecategorie van supermarkten. Dus deze zijn bijvoorbeeld 500 tot 1000 meter groot. En dan hoe verder naar rechts dan hoe recenter die cijfers zijn. Daar zie je een hele duidelijke schaalvergroting in ontstaan. Dat is misschien ook wel een verhaal wat u kent. Wat ook trouwens hier in de gemeente heeft plaatsgevonden. Dat supermarkten wat uitgebreid zijn. En met name die kleine supermarktjes van 200 tot 500 meter. Die zijn echt onderuit gegaan. Waarom zeg ik dit nou? Van die supermarkten specifiek. Nou, omdat die supermarkten ontzettend belangrijk zijn in de ordening van winkels. Dat zijn enorm sterke publiekstrekkers, waar andere winkels ook van kunnen profiteren. Het is echt het fundament voor een winkelgebied. Een wijkwinkelcentrum is niks als er geen supermarkt zit. Zelfs een centrum, gewoon hier van Emmeloord, is niks als er geen supermarkten zouden zijn. Daarvoor komen de mensen. En omdat ze er komen, gaan ze ook naar allerlei andere zaken. Op hetzelfde moment of op een later moment. Maar dat is echt wel de basis van een centrum. En hoe sterker dat is, en uiteraard ook hoe meer inwoners je hebt, hoe meer overig aanbod je vervolgens erbovenop kan gaan zetten. En we zien dan ook dat supermarkten die op een goede manier in een centrumgebied zijn ingepast, ook tot veel meer combinatiebezoek leiden. Dus dat andere winkels daar weer vervolgens heel erg van profiteren. Dus die supermarkten zijn gewoon ontzettend belangrijk voor overige winkels. En natuurlijk, waar we straks ook over te spreken komen, over voor de leefbaarheid in kleinere dorpen. Gewoon voor de toegankelijkheid tot voorzieningen is dat ontzettend belangrijk. Als ik alle trends, want ik kan nog heel veel meer trends over de sector vertellen, maar dat ga ik niet doen. Overigens, als u een vraag heeft, onderbreek mij gerust. Hè. Als ik alles eventjes kort samenvat, dan zien we een polarisatie in het winkellandschap. Is dat een wat lastig woord, maar wat wij gewoon heel simpel zien is, de dorpscentra doen het goed. En de echt grote steden deden het heel erg goed. Ik zeg deden, want corona heeft daar wel een flinke klap opgeleverd. En we hadden vooral veel middelgrote centra in het land, waar we ontzettend veel hebben. Waar ik zou zeggen dat Emmeloord een beetje aan de onderkant van de middelgrote centra zit. Waar eigenlijk een groot vraagteken opeens boven de markt hing. Van joh, wat moeten we nou met die centra? Daar is veel aanbod. Maar ja, voor dat aanbod gaan we steeds meer op internet kopen. Wat is nog de relevantie van die centra? En die centra moeten echt opnieuw zichzelf uitvinden. En opnieuw proberen die consument aan zich te binden. Dat is niet een opgave waar het centrum van Emmeloord alleen voor staat. Er zijn er heel erg veel, maar het maakt het niet minder belangrijk. Die dorps- en wijkcentra die deden het juist nog goed omdat daar dat boodschappenaanbod zo belangrijk is. En eigenlijk niks anders was dan boodschappenaanbod. En dat is iets wat we graag nog dicht bij huis doen. Al zien we ook natuurlijk dat internet daar aan het groeien is. En die hele grote binnenstad die deed gewoon goed, simpelweg omdat dat echt een dagje uit is. Je gaat er niet per se heen om te winkelen, maar je gaat voor het totaalprogramma ook met horeca en wat cultuur erbij en zo. Dat is wel echt de top hoor, als we het dan hebben over de centra die het goed deden. Dan echt gewoon de top 20 van Nederland. Daar horen jullie dus zeker niet bij. Sorry, dat is wel eerlijk. De detailhandelsstructuurvisie, dat is dus wat we nu gaan opstellen. Dat is, zoals de wethouder toen straks in de introductie al aangaf, een beleidsafwegingstuk duidelijk. Geeft aan waar wil je welk soort winkels. En hoe ga je om met bijvoorbeeld winkels in het buitengebied. En hoe ga je om met aanvragen voor een nieuwe supermarkt bijvoorbeeld in Enns, om maar eens even wat geks te noemen. Dat is wat een detailhandelsstructuurvisie gewoon echt doet op hoofdlijnen. Daaronder valt vervolgens als een soort van uitwerking een centrumvisie. Die heeft u al. Want u heeft namelijk al gewoon allemaal plannen hier voor het centrum. Dus dat is niet erg dat andersom liep hier. Maar daar hoeven we dus helemaal niks mee te doen. Nou, daarnaast kan je nog een transformatieplan maken. Bijvoorbeeld even gewoon out of blue zou je dat kunnen zeggen voor de Zuidkade. Van ja, als daar de winkels weggaan, hoe gaan we dan om met die achterblijvende locatie? Dus een beetje de drie type instrumenten, drie type beleidsinstrumenten die u tot uw beschikking heeft. We gaan. Sorry? Dat klopt. Ja, ik heb het maar. Dat zou ik dan ook onder de centrumvisie kunnen vatten. Maar het klopt, dat is eigenlijk beide in één. Ja. We gaan dus nu bezig met de detailhandelsstructuurvisie voor de Noordoostpolder. Wordt dus een beleid- en toetsingskader. Waarmee dus ook ruimtelijke keuzes straks gemaakt kunnen worden door u, door uw ambtenaren. Maar het is ook een belangrijke basis dadelijk voor de bestemmingsplannen. Om die te gaan aanpassen of omgevingsplannen. Om die te gaan updaten. Nou, dat even als introductie van mijn kant. Dan ga ik gewoon even vast wat analyses meedelen. We hadden alvast een kaartje gemaakt met bijvoorbeeld de vraagzijde. Want ik heb het al een paar keer genoemd. Die inwoners, de omvang van het verzorgingsgebied is bepalend ook voor hoeveel aanbod er mogelijk is. Nou, we zitten hier in een gemeente met een ruime 47.000 inwoners. Nog lichte bevolkingsgroei. Dat is al iets wat we niet overal in het land altijd zien.
Mag ik iets vragen meteen?
Ja, natuurlijk.
U heeft het nu in één zin over het inwonersaantal van de gemeente Noordoostpolder, ja, en over het verzorgingsgebied.
Ja.
Hoewel ik denk dat het verzorgingsgebied, zeker als je naar het centrum van Emmeloord kijkt, wel groter is dan alleen de Noordoostpolder zelf.
Ja, er zijn uiteraard mensen van buiten de gemeente die ook naar de Noordoostpolder komen. Absoluut. Dit is hoe ik het noem, het primaire verzorgingsgebied. Daarbuiten hebben we ook nog het secundaire en zelfs tertiaire en kwartiaire, als je zou willen. Maar dat noemen we andere. Dat zijn toevoegende bestedingen. Ja, terecht. Heb ik nu niet in mijn verhaal zitten, maar hebben we wel op het netvlies. Ja. Ja. Bijna 48.000 inwoners dus. Er wordt ook nog wat nieuw gebouwd. Of bestaande bebouwing vervangen. 650 in het centrum of in de centrumschil, 300 nieuwe woningen nog bij Emmelhagen erbij. Blijkbaar ook nog een klein beetje woningbouw in de kleinere dorpen. Dat is vooral wel interessant om te zien, hè, dat we gewoon één sterke kern hebben van ruim 26.000 inwoners en dat de kleinere dorpen in termen van draagvlak voor voorzieningen niet zo heel veel voorstellen. Vergeef me meteen die woorden, maar als we het hebben over een basisdraagvlak voor een supermarkt bijvoorbeeld, dan moet je al snel aan 5.000-6.000 inwoners denken voor een supermarkt van moderne omvang. Dus zoals een Albert Heijn of een Jumbo hier. Dat is iets anders natuurlijk dan voor een kleine Spar. Hè?
Mark Nessen heeft het wel hoor.
Mark Nessen heeft ook net weer wat meer inwoners. Die hebben tegen de 4.000 inwoners. Dus het kan wel als je een heel geïsoleerde ligging hebt en een hoge oriëntatie hebt van de eigen inwoners. Dus dat mensen echt daar gaan kopen.
Daar zie je ook heel duidelijk dat daardoor ook andere middenstand kans van slagen heeft. Dat zie je daar heel goed.
Ja. Ja. Dank voor dit voorbeeld, want dat is precies inderdaad mijn hele verhaal waarom die supermarkten zo belangrijk zijn. Ja. Kijk, die andere dorpen die bestaan uit zo'n 1500, 2000 inwoners. En dat is echt wel weinig draagvlak voor supermarkten. Eén factor die hier nog helemaal niet in zit, en dat is het laatste punt, en dat is zo jammer, want dat wordt volgens mij in de andere grote zaal op dit moment behandeld, is de woningbouw en de overloop van de Randstad, of niet. Hoeveel gaat het worden inderdaad? Dat is wel ook iets wat meespeelt uiteindelijk bij de omvang van voorzieningen uiteraard, hoeveel je kan halen. Dus daar zit een wisselwerking in. Ik moet er wel meteen bij zeggen, het moet wel echt om substantieel aantal woningen gaan, wil je echt de hele boel op de kop gaan zetten hoor. Dan echt bijvoorbeeld 5.000 of 10.000 woningen erbij. Echt.
Die plannen gaan ook over die substantiële aantallen.
Ja, dus daarmee kunnen er opeens nieuwe potenties ontstaan, zich aandienen. Ik kan daar nu alleen nog niet veel over zeggen. Volgens mij u ook niet, want er moet nog een besluit over genomen worden.
Je moet ze ook nog maar hebben. Hè? Dus moet er eerst nog maar komen.
Ja, klopt. Ja. Dat is een goede vraag. Je zegt dat ze erbij zit in deze cijfers? Nee, precies. De AZC zit hier, als het goed is, in deze cijfers. Maar de arbeidsmigranten denk ik niet, nee. Nee. Hoeveel zijn dat er, zei u? 1900? 1900, oké. Wonen die met name in Emmeloord of in de dorpen of buitengebied? Ja. Oké, ja. Oké. Het is dus niet één dorp of zo waar ze, dat klinkt heel stom als ik dat zeg, geconcentreerd zijn, maar ik bedoel meer, nee, oké, okay, nee. Oké. Okay. Dat even aan de vraagzijde dan, gewoon simpelweg de feiten, dat zijn altijd wel belangrijk. Dan de andere kant, de aanbodzijde logischerwijs, u had hem kunnen aanzien komen. Ook van deze stipjes hier op de kaart, dat zijn winkels bij u in de gemeente. Elke kleur staat voor een andere branche. De rode tinten, dat zijn de dagelijkse winkels en donkerrood is dan de supermarkt. De blauwe tinten zijn eigenlijk alle overige niet-dagelijkse winkels. Waarbij één ding ook meteen hier opvalt, en dat zijn die lichtblauwe, de meest lichtblauwe, bijvoorbeeld die daar en dit hier. Dat zijn winkels in wonen, doe het zelf, en tuincentra. Dus dat zijn algemeen heel erg grote winkels. Dus die knallen altijd lekker op zo'n kaart.
De gewone
Ja, nou, het verschil hebben we wel degelijk op netvlies. De bolletjes hier zijn ook geschaald naar omvang. Dus daarmee zie je ook al dat bijvoorbeeld de supermarkt in Espel, volgens mij was dat een Spar uit mijn hoofd. Of was het, nee, dat is niet de Spar. Buurt Attent. Attent. Hij was groen. Ja, Attent. Dat die heel klein is. Dus dat zegt al wat. Ik heb dadelijk overigens ook een plaatje met alleen de supermarkten erop. En daar staat het onderscheid ook op. Het zijn wel supermarkten. Het zijn andersoortige supermarkten. Maar het is uiteindelijk wel waar je het totaalpalet aan dagelijkse voorzieningen kan krijgen. Het is alleen de keuze is er beperkt. En niet reuze. Nou, wat je hier natuurlijk ook meteen heel erg duidelijk ziet is de enorme clustering van winkels in Emmeloord zelf. En dat eigenlijk ook daarbuiten niet heel erg veel aanbod aanwezig is. Het is echt ontzettend sterk geconcentreerd. Wat ook mij opvalt, is dat er bijvoorbeeld buiten de kernen, ook de kleinere dorpen, dat daar helemaal geen winkels zijn. Op deze hierna, en dat is bij de Orchideeënhoeve en de landwinkel die daar tegenover zit. Dat is die. Oh, daar bedoelt u daarnaast. Of bedoelt u deze? Nou, vaak zie je dat er wel wat meer aanbod is in het buitengebied of verspreid her en der. Maar uw verspreide aanbod is niet zo heel erg groot. Dat is logisch. Ah ja, oké, okay, ja. Ja, nou buiten alles. Buiten de kernen, buiten de dorpskernen, dat bedoel ik inderdaad, ja.
Dat was ook het beleid.
Nou ja, simpel. Maar dat zie ik wel eens anders. Daar mag u zelf op zich dan mee complimenteren, dat namelijk zo... maar die staan volgens mij hier op de kaart allemaal. Want dat is deze. Dit is de Vries... Vink, ja. Wat ik daar ontzettend leuk vind. Ik heb vroeger namelijk zelf ook kom uit een landbouwomgeving waar veel fruitbomen stonden. Dus daar kan je ook gewoon de fruittuin inlopen. Dus dat is vooral een beetje een trip down memory lane voor mij. Maar buiten die kernen zit er dus niet zoveel. En dat vind ik opvallend, omdat dat vaak anders is. Dat er ook gewoon verspreid in het buitengebied of heel erg veel verspreid ook in de kernen zelf nog aanbod aanwezig is. En dat valt bij u mee. Het kan ook komen omdat u vrij jong bent als gebied. En dat er dus wat minder tijd is om foutjes te maken. En foutjes die gemaakt worden, om maar even een foutje te noemen, die blijven... Sorry. Dit is wel een foutje, ja. Precies. Ja. Jullie hebben geanticipeerd. Ja, dat is het inderdaad. Komt me goed. Als dit een teken is, dan staan we snel onder water. Dus goed. Het viel mij op, maar blijkbaar is het voor u niet heel erg onderscheidend. Dat is het, ja. Ja. Dat ook, heel duidelijk, ja. Ja. We hebben het ook nog even in een grafiekje uiteengezet. Daarin hebben we het geclusterd, de winkels in verschillende winkelgebieden. Zie je eigenlijk precies hetzelfde terug. Een hele duidelijke clustering van winkels in het centrum van Emmeloord. Waar is mijn cursor daar? Als we even Emmeloord apart nemen, dan zien we dat er nog een paar kleinere wijkcentra of buurtcentra zijn met één supermarkt en soms wat overig aanbod. Zuiderkade is wel een hele bijzondere trouwens hoor. Als discount strip, die naam verdient het ook wel. Dat is een gek ding, moet ik zeggen. Ik weet niet of daar... Ja. Het is
veranderen.
Gaat veranderen, ik weet het. Ja, ik weet dat er plannen voor zijn. Ja, het is echt thematisch discount. Ja. Woonboulevard, ja, dat is gewoon vooral wonen. Overig bedrijf, terrein Nagelerweg hebben we er even naast gezet. Want dit voelt soms een beetje als één entiteit. Daar zit bijvoorbeeld de Gamma. Die zit bijvoorbeeld formeel gezien niet aan de woonboulevard, terwijl dat toch wel hetzelfde gebied is. Dus daarom hebben ze even bij elkaar gezet. Zie je dat het in oppervlak gewoon heel veel is, hè, ten opzichte van het centrum. En dan nog een klein beetje overig, maar dat is allemaal niet zo heel veel. Nou ja, de overige dorpen, je ziet het ook meteen in verhouding, hè, dat gewoon in winkelen niet zo heel veel is. Het is echt gewoon een paar dagelijkse voorzieningen, dat is het. Nou, dit zijn dan diezelfde locaties op kaart, maar dat gelooft u wel. Dit is dan het kaartje wat ik u net had beloofd met de supermarkten erop. alle kleine supermarkten even bij naam genoemd. En dan is inderdaad alleen Mark Nesse even een uitzondering daarin dat daar wel een volwaardige, een moderne supermarkt aanwezig is. En we hebben ook even vast zitten rekenen op het supermarktaanbod. Is er nou ruimte in de gemeente om meer supermarktaanbod toe te voegen of niet? Het hele korte antwoord is, die is er niet. Sterker nog, u heeft nu al overaanbod in de supermarktsector. Best veel zelfs, zo'n 2000 meter.
Mag ik even een vraag stellen? Ja, op de Lange Nering hebben we ook twee supermarkten die daar staan. Heeft u die meegenomen in uw aanbod? Nee, ik bedoel die daar, die Poolse supermarkten en die andere, die twee. Oh zo, maar dan komt er, formeel zijn het geen supermarkten, nee, precies.
Ja, ja.
Maar wat erin staat, is supermarkt.
Nou, Frederike die heeft het antwoord. De Poolse supermarkt of de Poolse winkel is wel als een supermarkt geregistreerd en de Safari niet. Het is een definitiekwestie. Het is echt een definitiekwestie, want het heeft te maken met de omvang van het assortiment wat aanwezig is. Een bepaald aantal artikelgroepen wat wel of niet aanwezig is. Dus daarmee is dus het antwoord, de Poolse supermarkt zit in deze meters, de Safari niet. Dan hebben we het wel over winkels van, nou ik ben de maat weet ik niet precies, maar dan zal het vast om nabij de 300 tot 500 vierkante meter gaan. Nu hebben we ongeveer overaanbod van zo'n 2000 vierkante meter. Overaanbod vind ik altijd wel een beetje een naar woord, want dat suggereert alsof het echt te veel is. Het is als je er de landelijke normen op loslaat voor vloerproductiviteit, dus gemiddelde functioneren van zo'n winkel, dan zou je 2000 meter nu te veel hebben. Laten we ook niet zeggen dat we nu op een meters gaan schrappen, want dat is wel iets, zou iets geks zijn.
Kan het dan ook te maken hebben met bezorgen, dat hier minder bezorgd wordt? En de Poolse arbeiders, dacht ik ook nog, die horen er ook nog bij.
Nee, dat speelt daar niet zo heel erg mee. Nee, we hebben koopstroomgegevens. Dat betekent dat we weten waar mensen hun aankopen doen. Welk aandeel daarvan. Dus dat hebben we eigenlijk in ons model daarin gegooid, om maar zo te zeggen. Dat speelt daar niet in mee. De 1900 arbeidsmigranten, die, daar ben ik even verschuldigd of dat nou wel of niet dan op een goede manier in de som zit. Maar als ik dat gewoon even heel simpel vertaal naar standaard consumenten en even gewoon de vuistregel van 5.000 en 6.000 inwoners loslaat voor een gemiddelde supermarkt. Ja, dan betekent dat eigenlijk dat we ongeveer ruim dat gelijk staat aan 1/3 supermarkt tot misschien een halve supermarkt. En dat is ook weer niet die ruimte die ik eigenlijk nu wat boventallig zit te berekenen. Dat het wat boventallig is, betekent dat hoeft ook niet erg te zijn. Hè. Dat is gewoon hoe het is. En sterker nog, dat is misschien ook een logisch gevolg van dit kaartje. Namelijk dat u ook gewoon allerlei kleine supermarkten in dorpen heeft. En in verzorgingsgebieden heeft waar je lang niet altijd zo'n supermarkt meer aantreft. Dus dat speelt daar natuurlijk ook in mee. Wat het voor mij vooral betekent is, het evenwicht is wel precair. Je kan niet zomaar allerlei dingen gaan toevoegen zonder dat het elders effecten gaat hebben. Zo lees ik vooral 2000 meter over aanbod. Ja. Ja, klopt. Zeven zelfs heeft u. Ja. Ja. Dat is te laag. U past meteen. Nou ja, nee, u gaat heel snel. Ik snap het wel, want ik geef net zelf die vuistregel hoor, van 5.000 en 6.000 aan. Het is wel zo dat. In een heel gesloten.
Ja. Als je dat dus wel meer zou toestaan.
Ja, dan is het antwoord ja. Ja. Dan kan dat betekenen dat er elders iets gaat gebeuren en effecten heeft. Ja, dat is het. Ja.
Toch nog een vraag ten aanzien van toevloeiing en afvloeiing, met name toevloeiing. Ja. We weten dat, we weten wel wat wie er winkelt in Emmeloord, maar er zijn toch nog wel wat Urkers die winkelen in Emmeloord. Mm-hmm. En nu is mijn vraag, winkelen die alleen, gaan die alleen kleding? We weten natuurlijk ook dat er een bepaalde supermarkt op West, dat die redelijk wat Urker bezoekers heeft. En daar bedoel ik dus, Ja, u suggereert dat er geen toevloeiing is vanuit supermarkt, vanuit andere gemeenten, met name Urk, in de boodschappensfeer.
Mm-hmm. En ik heb gezegd. Ik weet niet of ik dat heb gezegd.
Nee, maar als we gaan tellen van we hebben zoveel supermarkt of zoveel inwoners, okay. dan zit er Urk niet bij. Hè?
Okay. Nee, Urk heeft natuurlijk ook haar eigen aanbod en hebben ook een rijk supermarktaanbod. En daar vindt uiteraard uitwisseling plaats. Kijk, als je in Tollebeek woont, dan woon je op zich dichter bij Urk dan als je dan bij Emmeloord. Ik weet eerlijk gezegd niet wat mensen uit Tollebeek doen. Geen idee of we die toevallig hier vandaag aan het hebben. Ja, nou, kijk. Ideaal. Ja.
Nou, wisselend.
Kijk, nou ja. Oh, sorry. Ik word op mijn vingers getikt. Ik moet even door. Ja, sorry. Dit vind ik namelijk wel een hele belangrijke vraag eventjes. Ik wil graag vanuit u horen wat u misschien als belangrijk aandachtspunt aan ons mee zou willen geven aan het onderzoek. Kijk, wat ik u nu heb verteld, we zijn echt net gestart met onze analyses. Dus u kunt ook nog niet alle antwoorden van mij krijgen. Maar ik bijvoorbeeld even wat ik net schetste. Er is geen marktruimte voor toevoeging van supermarkten. Of als je dat wel gaat doen, dan gaat dat effecten hebben elders. Even bijvoorbeeld de vraag, wat vindt u dan bijvoorbeeld belangrijker? Vindt u bijvoorbeeld het heel erg belangrijk dat de kleine Spar bijvoorbeeld, of de kleine dorpssupermarkt in de dorpen behouden blijft? Of hecht u bijvoorbeeld meer waarde aan een vrij ondernemerschap ook in het buitengebied, zeg ik dan juist? Hè? Dus nee, want daar horen de dorpen ook weer bij. Buiten de kernen bedoel ik dus. Dus bijvoorbeeld bij de agrarische bedrijven. Ik stel deze vraag omdat bestedingen die je, als ik ergens appels ga kopen, ik ga die maar één keer kopen. Ik ga niet meer appels kopen als er meer aanbod is. Dus ik ga hem of bij de boer kopen of kopen bij een supermarkt, om even zwart-wit te stellen. Wat zijn uw gedachten daarbij?
Als je appels koopt, in een voorstel dat u misschien aantrekkelijk zou vinden om dat bij de boer te kopen, dan kun je bij de boer dan alleen maar appels kopen.
Nee, ik heb een aantal keren, want we hebben een rondje gemaakt, uiteraard. Een aantal keer gewoon zo'n bordje gezien van te kopen. En dat is gewoon, dan kan je gewoon even wat geld in de pot gooien en dan nemen we wat mee. Dat gaat niet om substantiële aantallen natuurlijk. Maar heb ik hem op de kaart? Ja, die rechtsonder, dat is de banner tegenover de orchideeënhoeve van de Landwinkel. Prachtige winkel. Maar het is haast een buurtwinkel gewoon, inderdaad. Ja. Hoe kijkt u daar naar, dat soort dingen?
Beto, de heer Lammers, zou je de microfoon willen houden?
Oh, sorry, ik zal hem even aanzetten, excuus. Ja, als je kleine buurtwinkeltjes wilt stimuleren in het buitengebied en aan de buitenwegen, los van het succes, daarmee haal je de druk weg, als die al zou zijn, bij de bestaande supermarkten, die al, volgens jouw aantallen, redelijk in overtal zijn. Dus je neemt een enorm risico als je daar een stimulering volgens mij van uit laat gaan. Ik zou dat wel terug willen zien in jullie rapportage, in jullie visie van wat nou het effect is als je dat gaat stimuleren. En daarnaast heb ik een vraag wel over hoe wij aan moeten kijken, want ik neem aan dat je dat ook meeneemt in je onderzoek, naar licht- of klein-industriële ontwikkelingen die ook verkopen kunnen stimuleren in het buitengebied. Dus hoe moeten wij als raad omgaan met activiteiten in het buitengebied, die ook misschien het buitengebied wat kunnen aantasten? Of moeten wij kiezen om toch die centralisering vast te houden en Emmeloord daartoe te gebruiken? Ja. Wat zijn de effecten daarvan? Dat zou ik ook wel graag willen zien.
Ja. Zeer goede vragen. Ja. Gaan we antwoord op geven ook. Ja,
ja, wat onze fractie betreft zeggen wij toch dat buitengebied. Op het moment dat je de detailhandel daar, en nu pak ik het even verder als een supermarkt, want het is niet alleen de supermarkt, maar je kunt ook het uitbreiden naar andere detailhandelsgroepen. dan heb je toch te maken met een met verkeersaantrekkende werking, parkeren. Dat zijn allemaal toch neveneffecten naast het feit dat er dus koopkracht wegvloeit dus bij de supermarkten. En dat, een ondernemer mag zijn eigen producten verkopen, dat is helder. En natuurlijk koop lokaal, dat komt ook steeds meer. Dus die ontwikkeling dat een ondernemer zijn eigen producten verkoopt, ja, maar om daar een volledige winkel neer te zetten, nee.
Nou, ik ben het eigenlijk in de basis wel eens met de vorige twee sprekers. Kijk, VVD is natuurlijk altijd voor vrijheid, blijheid. Maar voor de dorpen in onze gemeente is het wel belangrijk dat die supermarktfunctie daar ook blijft bestaan. Dus inderdaad wat Berto zegt, te veel stimuleren van juist buiten de kernen laten ontwikkelen. Dat kan nog wel eens minder prettige gevolgen hebben voor de inwoners in de dorpen.
Mag ik ook even? Waar wij ook over gesproken hebben is de zondagopenstelling van de supermarkten. Dat is nogal een discussiepunt, ook binnen de fracties. En het heeft ook invloed, denk ik, want we weten dat op zondag heel wat mensen gaan winkelen buiten de polder. Zou u daar in uw rapport ook iets over mee kunnen nemen of daar iets uit terug te halen is als je daar keuzes in moet maken?
Ik kan daar heel veel over zeggen, maar volgens mij gingen we dat hier in deze ruimte structuurvisie niet doen.
Nee, maar
dat
we gaan nu toch wel een visie ontwikkelen. Dus dit zal ook weer naar voren komen.
Als thema zal het vast ook genoemd gaan worden, vermoed ik zomaar eens, door de leden van de klankbordgroep. Wij gaan hier geen keuze in maken. Het is een ruimtelijke structuurvisie, dus het maakt ruimtelijke keuzes. En dit is meer wat in ander beleid wordt geregeld.
Ik denk wel dat wij als PU dat graag zouden willen, dat we daar dan verder over doorpraten.
Precies.
Als,
okay, helder. Ja.
Als raad. Ja.
Ja.
Kijk mevrouw Deen aan. Ik denk dat het niet binnen die niet binnen deze detail handelsstructuurvisie hoort, maar dat het echt weer een onderwerp is wat terug zou komen, eventueel ook na de verkiezingen straks. Het is natuurlijk een van de prominente onderwerpen, denk ik.
Ja, wat de heer De Boer zegt, maar wat denk ik wel interessant is als jullie hier nu mee bezig gaan, dan kan het natuurlijk geen kwaad om inzichtelijk te krijgen hoeveel mensen en hoeveel aan bestedingen er nou eigenlijk op die zondagen buiten onze gemeente plaatsvinden die anders hier gedaan hadden kunnen worden.
Kan ik u geen antwoord op gaan geven? Dat valt gewoon niet in ons onderzoek en dat is een ander soort onderzoek wat je dan moet gaan doen. Dus dat,
maar het is wel interessant.
Ja.
Mevrouw Schrijver, u wil graag het woord hebben.
Dank u wel. Wat wij wel heel erg belangrijk vinden is de diversiteit van de winkels. We zien nu steeds ook wat kleinere winkels wel wegvloeien. Dus we zouden het ook wel belangrijk vinden, bijvoorbeeld ook in Emmeloord zelf, dat je ook mogelijkheden hebt voor een grote winkel waar allemaal kleine winkeltjes bijvoorbeeld in zitten. Dus volgens ons zou dat ook wel een aandachtspunt mogen zijn om eens te kijken of die mogelijkheden ook in het centrum aanwezig zijn.
Wethouder, wellicht hier nog even op reageren?
Nou, niet op reageren hoor, maar ik had, ik zie in de agrarische sector een hele discussie over verkorte ketens. Hè? Mm-hmm. Dus de vraag is hoe we daar op moeten inspelen. Betekent dat inderdaad dat er gewoon meer verkooppunten op de agrarische bedrijven moet plaatsvinden? Of dat er andere oplossingen moeten zijn? Want als we toch echt hier iets moois hebben met korte ketens vanuit de agrarische sector, hebben we natuurlijk een heel mooi gebied.
Mijn vraag was in dit geval ook bedoeld, die korte ketens, wat bij agrarische bedrijven passen, prima, maar er moeten geen kleding en andere detailhandelsactiviteiten of non-food bij verkocht worden. Dat is even mijn achtergrond van mijn vraag, want voordat je het weet, dan breidt het uit.
Het is heel belangrijk
dan
om te kijken
het,
van.
Blijft het natuurlijk altijd de vraag, mag een bruidswinkel bijvoorbeeld dan wel in de boerderij, omdat daar veel ruimte is, die willen ook niet op het industrieterrein zitten. Weet je, dat soort dingen, die discussies zul je dan altijd blijven houden. En dan denk ik bij mezelf, ja, moet je dat dan niet toestaan, terwijl je wel zegt bij iedere boerderij die iets van groente of vlees of weet ik veel verkoopt, dat mag wel. Dat is natuurlijk een hele lastige discussie, denk ik.
Dat is ook de discussie in hoeverre je winkels steeds meer ruimte geeft om er een koffiehoek of zithoek of een leeshoek of wat dan ook van te maken.
Ja, en de bedrijven, de leegkomende boerenerven, andere invulling geven. Dan zul je ook moeten kijken van wat gaan we daarmee doen. Staan we dan detailhandel toe?
Exact, mevrouw Mulder.
Waar ik nog benieuwd naar was, is of er ook mee wordt genomen in hoeverre de demografische gegevens ook in de dorpskernen of welke leeftijdsgroepen gebruik maken van die supermarkten. Ik verwacht dat ouderen het graag in hun eigen dorp hebben, maar maken zij er ook het meest gebruik van? Of is het juist dat de kinderen in Emmeloord de boodschappen doen? Ik weet niet of je dat mee kan nemen in jullie onderzoek, een soort steekproef.
Ga ik over nadenken. Ja. Of dat, ja, er zit geen belofte in, nee.
De heer Van Os had ook nog een vraag.
Ja, dat klopt. Ook even richting het vervolgproces. Kijk, jullie hebben het over dat er geen marktruimte is voor extra supermarkten. Jullie hebben ook de vraagkant bekeken. En er zijn mogelijke scenario's dat wij nog verder gaan groeien als gemeente. Nemen jullie dat ook mee, die verschillende scenario's in? Het stuk wat uiteindelijk richting de raad komt.
Ja, dat is misschien een beetje afhankelijk van wat er vanavond in de buurzaal wordt besloten. Maar als wij aanleiding zien inderdaad van nodig, er gaat echt ontzettend veel bij komen, dan is dat uiteraard onderdeel. Ja. Dat klopt. Frederike merkt terecht op inderdaad dat we voor de supermarkt er al mee hebben gerekend. En als u, volgens mij zouden we een beetje op een evenwicht uitkomen als we echt iets van 5.000 of 6.000 inwoners erbij gooien. Ja, we moesten substantieel hoger gaan zitten op een evenwicht. Maar het heeft de aandacht, ja.
Mag ik nog één vraag aanvullen stellen voor het onderzoek?
Dat kan. Ja.
Kijken jullie ook naar Emmeloord Centrum, neem ik aan. En daar is in het verleden een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van bruto vloeroppervlak, wat wenselijk is en wat zou kunnen worden gedragen. We hebben hier ooit gesproken over een haltermodel, centraliseren van de vleugels naar het centrum toe. Mm-hmm. Economische situatie verandert. Mm-hmm. Kom ik tot mijn vraag. Jullie niet net bij sheet 4 zien de grafieken van 2016-18 doortrekken naar 21 met de aankopen die op internet werden gedaan. In de verschillende details of in de verschillende sectoren. Dat moet nu geëffectueerd worden naar 21. Jullie doen onderzoek. Ik neem aan dat je een scope gaat maken naar 25 tot 30. En dat je daarin dan ook laat zien wat het risicoprofiel is van het doortrekken van winkels in food, non-food. Etcetera. En de effecten daarop. We weten natuurlijk als raad dat ondernemers mogen ondernemen. We kunnen er geen invloed op hebben. Maar we kunnen wel sturen als raad. Hoe ver gaan jullie daar in het onderzoeken? Wat doen jullie met Emmeloord Centrum?
Het is vooral een detail aan de structuurvisie. Dus vooral iets over de hoofdstructuur. Wat we wel gaan doen, wat voor een deel misschien antwoord op uw vraag gaat zijn, is dat we ook gaan proberen in wat we hebben voor de dagelijkse sector nu een berekening gemaakt van marktruimte, waarin we ook wat ontwikkelingen voor internet naar voren toe werpen. Dat gaan we ook voor de niet-dagelijkse sector proberen. Ik zeg nadrukkelijk even proberen, ga mij nog niet vatten als u hem straks niet terug gaat zien, omdat dat ontzettend ingewikkeld is en niet per se tot resultaten leidt altijd, die zinvol zijn. Maar en daarmee, kijk, ik heb toen straks ook laten zien dat het gros van het niet-dagelijkse aanbod in het centrum van Emmeloord geconcentreerd is. Dus het kan ook zomaar eens zijn dat we bijvoorbeeld constateren, nou ja, als we hem voor de gemeente maken, krijgen we onvoldoende gevoel bij hoe die som in elkaar zit. Maar dat we hem bijvoorbeeld voor het centrum van Emmeloord wel op een wat meer zinvolle manier gaan maken. Dus denk ik.
Wij moeten als raad straks ook keuzes gaan maken, hè? Straks voor de toekomst van ons centrum.
Ja.
En daar speelt dit juist een belangrijk facet.
Klopt, ja. Dus we gaan er wel naar kijken. Ik weet alleen nog niet zo goed wat eruit gaat komen. Ik heb die berekening nog niet gemaakt. En dat is echt even, ja, het klinkt heel stom misschien, maar spelen met cijfers, even gevoel krijgen van wat doet dit nou? Hoe zit het aanbod hier in elkaar?
Even vooruit bedurend. Die interactie tussen de supermarkten en de dagelijkse boodschappen en de niet-dagelijkse boodschappen. Mm-hmm. Gaat u die maken? Of kunt u die maken voor Emmeloord of voor Noord-Oostpolder? Als het betekent dat er dus meer of minder supermarkten zijn, wat heeft dat effect voor op het
Wat bedoelt u met, die gaat u maken? Kunt u die maken? De interactie, ja? Bedoelt u, gaan we een ruimtelijk plan maken voor het centrum?
Nee, ik bedoel niet. Op het moment dat u constateert dat er dus zoveel supermarkten nodig zijn,
ja,
heeft dat ook, kunt u dan ook conclusies trekken ten aanzien van de andere goederen? De winkels die andere goederen verkopen?
Ah, zo, okay.
Dat bedoel ik, omdat ik natuurlijk, we voelen allemaal, ja, een beetje aan dat die supermarkten belangrijk zijn. Maar het is natuurlijk, Emmeloord is niet alleen supermarkt, het is ook de andere detailhandel.
Ja. Ja.
En
nou, dat is een beetje hetzelfde antwoord dan wat ik net gaf. We gaan ook rekenen, een poging doen om een goede som te maken voor de niet-dagelijkse sector. Daarin zitten ook, daar zitten heel veel aannames. En dit is één van die aannames. Vervolgens, wat is de inpassing nou van de bestaande supermarkten? Zullen we ons primair nu wel focussen op het huidige centrumplan en hoe dat er dan dadelijk uitkomt te gaan zien? Ja.
Als ik naar de dia kijk, denk ik dat u richting een afronding komt. Of zijn er nog binnen de commissie nog verdere vragen ten aanzien van deze presentatie?
Ik zie nog iets staan over klankbordgroep. Misschien,
ja,
kun u daar
eens, ja, dat wou ik ook gaan zeggen. Ja. Ik vind het enig om door te praten verder, hoor, inhoudelijk. Maar, hoe gaan we verder? We hebben een klankbordgroep opgericht met afvaardiging van het centrum, vanuit de dorpen en ook vanuit het buitengebied, wat dan weer niet het buitengebied is, maar het echte buitengebied, buiten de kernen. Daar gaan we twee keer mee samenkomen om ook gewoon onze analyse te delen en daarna ook met hen de visie te bespreken en beleid te bespreken. Dus daarmee zorgen we ook dat we klankborden in ieder geval met de lokale context. En dan is het idee dat volgens mij, zoals ik het weet, u op 17 januari een document van ons tegemoet kan zien. En dan mag u daarna zelf bepalen of het dan op 31 januari in de raad zit. Dat is aan u. Zo gaan we verder. Ja.
Als u ter oordeelvorming ligt, vind ik het altijd wel prettig als we hem al in de fractie ervoor kunnen hebben. Want anders kun je moeilijk een oordeel vormen.
Ik neem aan dat het in ieder geval in de commissie van 17 januari komt. En dat het zeg maar direct na oud en nieuw zeg maar bij alle fracties aanwezig is. Zodat er gewoon ook zeg maar richting de raad van eind januari ook daadwerkelijk een goed besluit genomen kan worden. Als het u alle instemming kan krijgen.
Dank u wel.
Ja, ik heb nog een kleine nabrander eigenlijk waar ik steeds mee worstel. En die opmerking is wel in het begin ook gemaakt. Is de positie van de detailhandel in de Noordoostpolder ten opzichte van het verzorgingsgebied. We zien toch echt een behoorlijk bezoek vanuit Urk. Kennissen heb ik uit Lemmer die naar ons toe komen. Omgekeerd gaan mensen op zondag naar Lemmer. Vollenhoven, Kuinderen. Dat is toch echt ook wel een daar krijgen we echt mensen van in de polder. Ik begrijp wel dat het heel lastig in kaart is te brengen. Maar ik zou dat wel mee willen nemen. Want wij zeggen altijd wel gekscheren. Noordelijk Flevoland is toch 60.000 inwoners die wij bedienen. Samen met Urk. Dus hoe krijg je daar een goed beeld mee, omdat je dan kan kijken, nou, klopt het wel wat we hebben? Daar ben ik zelf ook een beetje benieuwd naar. Precies, die toevloei. Ja.
Dank u wel voor deze aanvulling, wethouder. En hiermee wil ik ook dit agendapunt beëindigen. We zien graag de stukken graag tegemoet eind van het jaar, begin volgend jaar. Succes. Dank u wel voor deze presentatie en hier aanwezigheid, de heer Vrielink en mevrouw Snijder. Daarmee wil ik dit agendapunt even sluiten. En ik denk dat het even goed is om even 15 minuten pauzes te nemen. Of wil ik gelijk door? Ik begrijp dat de meerderheid graag door wil in deze. Dan houden we het, gaan we snel verder. En dan komt aan de orde de derde clusterkwartaalbegrotingswijziging 2021. Het college biedt volgens de pilot tussentijdse rapportages het cluster van begrotingswijzigingen aan over het derde kwartaal van dit jaar. Dit gaat nadrukkelijk over de technische begrotingswijzigingen. En ja, de vraag is eigenlijk aan de commissie of u zich kunt vinden in de voorgestelde 15 begrotingswijzigingen. En of het voor u een debatpunt of een hamerstuk gaat worden. Wie wil namens de commissie hierover het woord? Ik zie een hand bij de heer De Boer en de heer Van Erp en de heer Van Os. Ik begin in eerste instantie maar weer bij de heer De Boer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voor de riolering Enseweg en voor de stroomvoorziening in Rutte ben ik heel erg benieuwd naar welke les heeft het college hiervan geleerd. Dat is toch wel een vraag die, waarvan ik vind dat we die als raadslid zouden moeten stellen op zijn minst. Verdient natuurlijk niet de schoonheidsprijs, al is er natuurlijk een fout kan worden gemaakt. Begrijp me heel goed. Maar toch wel een stuk reflectie op die twee onderwerpen vind ik wel van belang om dat ook uit de mond van de wethouder te horen. Dan de jeugdgezondheidszorg. Dat is een wat cryptische tekst. Aan de ene kant staat er van we moeten bezuinigen, er moeten keuzes worden gemaakt. Aan de andere kant staat er de zin, het huidige aanbod dient behouden te worden om zo goede zorg voor jeugd en ouders te kunnen blijven bieden. Dus hoe past dat nou bij elkaar? Nou, ik begrijp, we kunnen instemmen met deze begrotingswijziging nu. Maar we zouden het wel mooi vinden als we op het moment dat dit verder is uitgewerkt, daar nog een keer over geïnformeerd worden in de loop van volgend jaar op een door het college te kiezen passend moment. Van hoe is dat nou verder uitgepakt? Want we willen natuurlijk niet dat de concretisering van alle beleidskaders die in de commissie samenleving uitgebreid zijn besproken, dat het toch tekort gaat doen aan deze ene zin, hè, het huidige aanbod behouden. En dan nog één dingetje, dat is maar een klein dingetje, maar toch wel. Dat is de afhandeling van de WOZ-bezwaarschriften. We zien natuurlijk die opkomst van die no-Q en no-pay-bedrijven waar je helemaal gek van wordt. Laat ik vooropstellen, iedere inwoner mag bezwaar indienen tegen zijn woordsbeschikking. Iedereen heeft daartoe het recht. En natuurlijk mag je daartoe een jurist inschakelen, advocaat inschakelen. Maar no-Q, no-pay, en we kennen natuurlijk een paar van die wat landelijk opererende bedrijven die agressief adverteren en waar je niet vrolijk van wordt. Ik heb er wat over na zitten denken, ook van wat kunnen we daar nou mee, hè? Want het is iemands wettelijk recht. En ik zou eigenlijk het college willen oproepen, van je moet natuurlijk een besluit nemen op zo'n bezwaar. Je kan niet anders doen dan het helemaal correct en wettelijk afhandelen, maar daar toch wel een soort morele oproep naar onze inwoners in te doen. En, maak er nou geen gebruik van dit soort bureaus, dat kun je prima opschrijven in zo'n besluit op zo'n bezwaarschrift. Dus een alinea morele oproep of een bijlage erbij. Het hoeft niet heel belerend te zijn, het mag gewoon uitleggend zijn. En dan heb ik het echt over die paar bureautjes die iedereen wel kent. Hè? Ik heb het niet over ieders recht om in bezwaren te gaan. Dus die vraag nog aan het college, of ze daar iets mee kunnen.
Dank u wel, de heer De Boer. Ik wil eerst even alle vragen inventariseren en dan de wethouder woord geven. En dan kunt u met elkaar in discussie. De heer Van Erp, u had ook nog een aantal vragen richting het college.
Een paar vragen. Ik zie een mooi punt 5, dienstauto's vervangen door deelauto's. Nou, dat klinkt natuurlijk goed, maar dan zie ik dus dat de dienstauto's nauwelijks worden gebruikt of zijn gebruikt. Dat ze €1200 per stuk nog opbrengen. Ja, dat vind ik heel weinig. Alleen, mijn vraag is eigenlijk, is het aspect lease ook hier aan de orde geweest? Moeten we die auto's wel kopen?
Dank u wel, dat was uw vraag. Of heeft u nog...
Ja, en de aspecten van de BOA's. 4 BOA's extra inhuur. Mijn vraag is, zijn er die al? Of zijn die te krijgen? Want iedere gemeente wil extra BOA's. En ze hebben nog een opleiding nodig. Dus in hoeverre denkt u die BOA's aangesteld te hebben?
Dank u wel. Dan zag ik een hand bij de heer Van Os.
Ja, dank u wel. Ik had in principe maar één punt. En dat ging ook over de jeugdgezondheidszorg. In de basis eens met de opmerkingen van de heer De Boer. Daar wil ik graag aan toevoegen dat het onze fractie heeft verbaasd dat dit kan gebeuren. Omdat het nogal om een overschrijding van het budget gaat. Met een 50% zeg ik uit mijn hoofd. Ja, ik zou er graag wat meer over willen weten hoe dat heeft kunnen gebeuren. Maar goed, daar verander je niks aan. Dus dat geld moet er naartoe, is een belangrijk onderwerp natuurlijk. En voordat de wethouder overgaat op de beantwoording over de WOZ-bezwaarschriften, is het misschien handig om dat eerst even in beeld te krijgen om hoeveel het nog gaat. Omdat ik ook lees dat het WODC een onderzoek heeft gedaan dat dat er slechts anekdotisch bewijs voor is. Dus ook niet... Ja, dat klopt, maar er staat niet bij dat het alleen maar door die no cure no pay bedrijf is.
Dank u wel voor de vraagstellingen, de heer Van Os. Zijn er nog bij de andere commissieleden? Mevrouw Deen?
Binnen onze commissie was toch het idee hierbij, is het ook mogelijk om de onderwerpen bij de commissies te plaatsen die erover gaan? Want nu praten wij over zaken die ook bij commissies geweest zijn. En ja, vraag was, kan dat ook uitgesplit worden?
Dank u wel.
Mag ik daar iets op zeggen? Ja, mag het, voorzitter?
Als het kort en krachtig is.
Ja, nee, ik heb dezezelfde opmerking helemaal aan het begin van deze pilot ook gemaakt. Toen hebben we het vervolgens in de auditcommissie erover gehad. Dat weet de heer De Boer ook nog wel. En toen hebben we ook gezegd van binnen de fracties is het prima op te lossen. Iedereen kijkt naar die begrotingswijzigingen en dan moet je er met één woordvoerder uit kunnen komen.
Dank u wel voor deze aanvulling. Dan wil ik het woord geven aan de heer Lammers.
Ja, ik had een vraagje naar de... bij het klavier hebben we nou 75.000 euro extra, moet daarvoor gereserveerd worden. Weliswaar is het nu in deze kwartaalwijzigingen moet dit worden geëffectueerd op de balans, zeg maar. Hè? Moet het worden bekrachtigd, dat doen wij nu. Ik had er wel een vraag bij, is dat het ook? Want mij gaan ook geruchten dat er meer punten in Emmeloord zijn die die problemen gaan krijgen. En in hoeverre sorteert het college daar nu financieel op voor? Misschien dat het college daar wat antwoord op kan geven. Ik hoor dat er meer locaties zijn die staken met bouwen omdat er geen stroom zou zijn. En dan krijgen we deze clusterwijziging. Dan zou je kunnen zeggen 75.000 euro, oké, prima, dat moeten we nou eenmaal behappen. Er is geen andere keus. Maar ik ben er niet zo gerust op. Misschien dat het college daar een visie op kan geven voor de aankomende clusterwijziging. Of dat dit toch incidenteel is.
Dank u wel. Ik denk dat zeg maar, het wethouder of college er goed een antwoord op kan geven. Zijn er nog overige vragen bij de commissieleden? Niet? Dan wil ik de wethouder het woord geven. De heer Wijnands.
Ja, voorzitter. Deze onderwerpen liggen hier natuurlijk bij een wethouder financiën. Die dus nu net zoals de geachte raadsleden moet proberen om generiek het juiste antwoord te geven. Maar we kijken hoe ver we komen. Nou, laat ik op de eerste plaats beginnen met de stroom in Rutte. De heer De Boer en de heer Lammers kaarten dat beide aan. Dat is natuurlijk gewoon balen dat je een mooi MFA, het klavier, gaat openen en dat in de... ergens in de hoek, weliswaar stil, een paar generatoren staan te draaien. En dat we slotverlenging ook nog mee op het NOS-journaal kwamen. Dat is niet de reclame die je wil hebben voor de noodoospolder. Maar we hebben daar gelukkig een passende oplossing kunnen vinden. En die kost geld. Maar daarna hebben we natuurlijk wel het feit dat we een heel mooi multifunctioneel accommodatie in Rutte... kunnen draaien per slotverrekening, ook omdat daar twee scholen en sportvereniging en een clubhuis in zitten. En een dorpshuis in zitten. Wat hebben we daarvan geleerd? Ja, daar hebben we geleerd dat je, en dat geldt in alle situaties, dat je tijdig moet aanvragen. En dat hebben we ook in dit geval gedaan. En Leander heeft alleen niet geleverd. En met elkaar zijn we uiteindelijk tot een oplossing gekomen waarbij dit dan de uitkomst is, waar we elkaar hebben gevonden. Dat is een andere situatie dan waar bedrijven een plek hebben of een nieuwe locatie komen en zeggen van nou, wij willen graag grond kopen, waarbij we dan zeggen, nou prima, we verkopen jullie graag grond, maar let op, jullie als bedrijven zijn, en dat is altijd, verantwoordelijk voor gas, water, elektra. Dus vraag dat tijdig aan. Dat zeggen we nu al reeds bij bedrijven die belangstelling hebben voor de Munt B. Hartstikke mooi. We gaan jullie wel alvast een postcodeadres geven. Zodat jullie in ieder geval een aanvraag kunnen geven en kunnen doen bij Leander in dit geval. Om te zorgen dat er voldoende capaciteit is. Het antwoord dat men over het algemeen krijgt. Ja, daar worden die bedrijven ook niet vrolijk van. Maar dat zorgt er wel voor dat die aanvragen mee worden genomen in de toekomstige behoeften. Maar die ligt natuurlijk veel hoger dan we op dit moment in beeld hebben. Nou, daar is Leander heel hard mee bezig. Maar belangrijk is om elkaar te wijzen op de verantwoordelijkheid om zelf die aanvraag te doen. Nou, in het geval van Rutte waren we zelf natuurlijk een belanghebbende. Dus die aanvraag is ook gedaan. Daar hebben we voldoende van geleerd. Daar heeft ook Leander van geleerd. Uiteindelijk moeten we deze kosten naar redelijkheid voor onze rekening nemen. Maar ook Leander heeft een behoorlijke duit in het zakje gedaan.
Mag ik hier heel kort, zijn er...
U heeft een aanvullende vraag, heer Van
Herp. Ja, op dit onderdeel. Zijn er bij de gemeente al ontbindingen geweest in de grondposities? Dat er dus een ontbindende voorwaarde is opgenomen, mits er... nutsvoorzieningen zijn. Snap je wat ik bedoel? Want dat ben ik wel benieuwd, want dan dit kunnen we niet, natuurlijk niet, niet hebben, maar dan gaat het ons ook buiten.
Nou, het is zo dat wij onder andere, wij nemen sowieso niet in een verkoopovereenkomst op dat wij enige verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van stroom. Dus dat zal nooit in die overeenkomst staan. Maar we hebben wel met alle bedrijven die belangstelling hebben, zeggen we wel steeds, denk eraan, als wij grond verkopen, voor de goede orde, dat je tijdig aan die capaciteit voldoet. Daar wordt wel altijd op gewezen. En als die bedrijven tot een conclusie komen na onderzoek, er is geen stroom beschikbaar, dan krijgen wij meestal dat wel te horen. Maar dat heeft nog niet geleid tot afzegging. Ze nemen het eigenlijk meer mee in hun eigen planning. We hebben recentelijk een bedrijf uit Kampen naar Ens gekregen. En daar was het wel van groot belang dat wij tijdig konden zorgen, of Liander tijdig kon zorgen voor stroom. Dat is echt een onderwerp van gesprek geweest voor de keuze van het bedrijf. Nou, dat ziet er allemaal wat dat betreft goed uit. Maar dat is de keuze en de verantwoordelijkheid van het bedrijf uiteindelijk zelf.
Voorzitter, ik hoor de wethouder zeggen dat het steeds over bedrijven gaat. Mijn vraag ligt ook op het andere vlak, namelijk op woningbouwlocaties. Bent u bekend op dit moment met een woningbouwlocatie die hier in het centrum van Emmeloord wordt ontwikkeld, waarbij stagnering optreedt ten aanzien van stroomtoelevering en dat het consequenties heeft voor de kopers op dit moment?
Daar ben ik niet als wethouder financiën niet mee bekend, maar mogelijk is mijn collega op het gebied van wonen.
Stel ik de vraag anders, bent u als college daarmee bekend?
Ik mag aannemen dat wanneer wij als gemeente een ontwikkeling hebben, waar wij de verantwoordelijkheid hebben, maar wij bouwen niet.
Dat is de vraag ook niet. Ik voel een antwoord, maar ik probeer hem te expliceren. Uh-huh. Dat is ook belangrijk voor de begroting straks, voor de tweede begrotingswijziging, of voor de begrotingswijziging die er nog aankomen. Mijn vraag is, ik zal hem nog verder afpellen, bent u als college bekend op dit moment met projecten voor woningbouw in Emmeloord die dreigen te stagneren en waarbij kopers nu hun belangen zien geschaad door een vertraging in de mogelijke stroomlevering? Heeft u die geluiden ontvangen of heeft u die geluiden niet ontvangen?
Nou, dat soort geluiden heb ik ook wel gehoord, maar dat hoor ik dan echt in de kantlijn. Ja. En dat verbaast me overigens niet dat dat gebeurt, omdat we dat ook bij op bedrijventerreinen zien. En dat zien we ook natuurlijk in de algemeenheid, dat de Noordoostpolder als rood gebied is aangemerkt ten aanzien van capaciteit van stroom. Dus naarmate als er nieuwe ontwikkelingen zijn, die moeten voldoen aan de huidige stand destijds, dat betekent dat je warmtepompen moet hebben.
Maar dat valt dus buiten onze gemeentelijke scope, buiten uw bestuurlijke scope.
Ja.
Daar hebben wij straks, laten we zeggen in de volgende sessie, de kwartaal, hebben wij daar geen financiële consequenties voor.
Nee. Okay. Nee. Riolering Ens, ja, dat is een behoorlijke tegenvaller. Dat is een lang project geweest waarbij we natuurlijk al heel sterk aan de voorkant afspraken hebben gemaakt met de betreffende bedrijven en omwonenden die wilden aansluiten op de riolering. Daar is natuurlijk gekeken van, konden we daar nog op de een of andere manier verandering brengen? Nou, dat was niet meer haalbaar. Tegelijkertijd zagen we dat er gewoon meer capaciteit nodig was en dat daar een fout gemaakt is in die berekening. En dat is natuurlijk heel zuur, maar we denken wel dat we als zodanig gewoon dat project op deze manier moeten afronden. Vandaar dat we die begrotingswijziging willen voorstellen. Jeugdgezondheidszorg, het gaat hier nadrukkelijk om een incidentele situatie, waarbij we ook hebben gezegd, daar ga ik de tekst op lezen die er staat. Maar wat u vraagt is, worden we op de hoogte gehouden over de situatie, hoe dat nu verloopt in samenwerking met Zorg en Ouder Nieuweland en Covervuur. Ja, dat kan ik u toezeggen, dat wij daar zorgen dat u op de hoogte wordt gehouden hoe dat zich verder ontwikkelt. Dat we niet nog een keer tegen een dergelijke incidentele tegenvallen op basis van deze gronden aanlopen. Ja, voorzitter.
Zou ik er kort op mogen reageren? Het ging onze fractie niet zozeer om het geld, van stel dat het structureel nodig is, maar het ging ons meer van hoe kunnen we keuzes maken, bezuinigen en het behouden wat we hebben. Die balans daarin. Ik heb het laten lezen door mijn fractiegenoten die in samenleving zitten. En die kwamen met dit punt naar voren. Dus niet zozeer het voorkomen van een tegenvaller van volgend jaar, maar meer hoe brengen we dat allemaal in balans, de middelen inzet, behouden en het maken van keuzes. Zoals op dat punt geïnformeerd kan worden volgend jaar.
Voorzitter, dan WOZ-wet bezwaarschriften. Ja, wat mij betreft zo min mogelijk aandacht aan besteden. Dus ook geen zinnetje zetten, maak geen gebruik. Maar je moet mensen wel wijzen op hun rechten om erop te kunnen reageren als er daadwerkelijk sprake is van een verkeerde WOZ-waarde. Dat laat onverlet dat er inderdaad mannenbroeders zijn die langs allerlei wegen, no cure, no pay, proberen het een en ander los te weken. En van de inwoners en natuurlijk van de gemeente. Uiteindelijk zien we dat het niet over een substantieel bedrag gaat, maar het is gewoon zuur geld. Maar we proberen dat wel op een goede manier af te wikkelen. Overigens heb ik de indruk dat vanuit het Rijk, meen ik, op dit soort trajecten wel maatregelen gaan worden genomen. Dus dat het minder lucratief gaat worden om no cure no pay-achtige constructies op te stellen op dit punt. Maar voorlopig moeten we het daarmee doen. En hoe minder aandacht, hoe beter zou ik zeggen. De vraag ten aanzien van de dienstauto's. Ik durf even niet te zeggen, dat moet ik echt een stukje nalezen, of hier nou de afweging is gemaakt of lease of investering. Ik ga ervan uit dat dat soort overwegingen terdege worden gemaakt in het huis. Wat betreft de BOA's kijk ik even misschien naar mijn collega De Groot, die daar misschien wat meer over kan zeggen.
Burgemeester, aan u het woord.
Dank. Het gaat hier natuurlijk om de inventarisatie rondom de corona-effecten. Dus we hebben het hier over BOA's in coronatijd. En die lopen er al. Dus wat wij doen is daar een weergave van geven wat daarvoor nodig is. En het komt ook gewoon uit het coronabudget, wat we er ook voor gekregen hebben. Maar ook daarvan hebben we beloofd u op de hoogte te houden. Dus bij deze.
Dank u wel voor de beantwoording. En ik neem aan dat ook alle overige of vragen voldoende zijn beantwoord. Of zijn er nog aanvullende vragen die bij u als commissielid leven? Niet, dan wil ik toch zeg maar rechtsom dan even het rondje aan. Of het voor u een hamerstuk dan wel, of er nog een debatpunt is, de heer De Boer.
Voor ons met de gedane toezeggingen over de informatievoorziening van de jeugdgezondheidszorg is dit een hamerstuk.
Dank u wel, de heer Lammers, ONS.
Voor de fractie van ONS is dit punt een hamerstuk.
Dank u wel, mevrouw Mulder, PvdA.
Voor ons ook een hamerstuk.
Mevrouw Deen.
Voor ons is het ook een hamerstuk. En mevrouw Schrijver vroeg me te zeggen dat het voor haar ook een hamerstuk was voor de GroenLinks.
Dank u wel. Het CDA, de heer Van Erp.
Voor het CDA is het een hamerstuk.
Dank u wel. En voor de fractie van de VVD, de heer Van Os.
Ja, ook een hamerstuk, voorzitter.
Dank u wel. Dan zie ik nog even dat de wethouder ook nog iets wil zeggen, aanvullend ten aanzien van of het een hamerstuk dan een debatpunt gaat worden of iets anders. Maar aan u het woord, de wethouder.
Nou, voorzitter, het gaat niet meer over dit punt. Hoewel ik wel denk dat het zinvol is om er een iets andere benaming voor te hanteren. Want we zeggen de derde cluster kwartaal begrotingswijzigingen. Laten we het gewoon de derde cluster noemen. Want we gaan nu praten hier in de periode juni, juli, augustus. Dat is wel 3 maanden, hè? Maar het is niet het kwartaal zoals we dat volgens de kalender kennen. Maar dat even punten gaan om dat begrip hamerstuk. En ik wil eigenlijk graag even meenemen met de worsteling die wij als college hebben. En dat gaat dan vooral over de begroting van volgend jaar. Het is zo dat wij met u een hele mooie discussie hebben gehad over de perspectiefnota. Over het daarin meenemen van de meicirculaire, zoals we hebben gedaan. En er is een voorzet dus voor de begroting voor 2022, 2025. Maar de geluiden die wij vanuit Den Haag kregen rondom de aanpassing van het gemeentefonds, en die zagen er echt heel beroerd uit, met een hele slechte uitkomst voor ons als gemeente. Zoals u weet hebben wij van het Rijk, en dat is aanleiding geweest om reeds bij de perspectiefnota al een bedrag van een deel van de gelden die wij van het Rijk hebben gekregen ter dekking van tekorten die we hebben opgelopen als gevolg van de jeugdzorg, in te zetten. Dat is 1.040.000 euro. En wat we eigenlijk zien is op dit moment dat wij, wat ook toegestaan wordt door onze toezichthouder, de provincie en het Rijk, is dat wij 75% van die gelden ter dekking van de tekorten uit de jeugd mogen inzetten. En als we dat zouden doen, dan komen we tot de sluitende begroting voor 2022 en 2025, tot en met 2025. Van de 3,8 miljoen die wij dan krijgen. En daar zit een afbouw in, maar dat leidt tot een sluitende begroting. Tegelijkertijd zien we vanuit het Rijk, en we hebben altijd de bedoeling om de septembercirculaire mee te nemen. Maar wat het Rijk daarmee aan het uithalen is, dat daar zijn we het zicht op kwijt. Sterker nog, aanvankelijk dachten we, nou, hola die, nu komt het gouden schip. Hoe noemen we dat? De zilvervloot komt binnen. Maar we hebben de indruk dat dat ook op het laatste moment weer is dat weer ingetrokken, teruggedraaid. Kortom, wij gaan morgen in het college gaan wij kijken hoe we met, en misschien hebben we er morgenochtend wel meer zicht op. Dat zou heel goed kunnen, want het Rijk heeft toegezegd begin deze week komt er een nieuwe septembercirculaire, in ieder geval een aanpassing van het ACRE. Dan krijgen we daar meer zicht op. Maar kortom, wij worstelen als college met de nodige informatie die we vanuit Den Haag krijgen over de uitkomst van de septembercirculaire. In ieder geval is het zo dat wanneer we de lijn doorzetten die wij met de perspectiefnota hebben ingezet en dus de middelen die wij ter dekking van het tekort in jeugd hebben toegezegd gekregen van het Rijk aanwenden, dan kunnen wij een sluitende begroting aanleveren. Maar het kan ook zo zijn dat wij aanvankelijk nu dat punt dus parkeren en dat we daarvan uitgaan, maar dat we iets later met een mededeling komen. Nou, het ACRE van het Rijk ziet er toch weer anders uit dan we hadden gehoopt of verwacht. Kortom, dat we misschien in een latere fase u weer mee moeten nemen. Zeggen, nou, dit was het uitgangspunt op de datum van de vaststelling van de begroting volgende week van het college op 5 oktober. Maar dat we dan daarna weer met een situatie moeten komen dat er toch alsnog weer een begrotingswijziging zou moeten komen. Kortom, wij houden hier niet van. Maar ik denk, ik neem u er toch even mee wat er speelt in de coulissen tussen de gemeenten en Den Haag. Om te zien hoe we uiteindelijk op het podium gaan acteren. Tot zover, voorzitter.
De gelden die tekort waren, die zouden worden aangevuld op de jeugdzorg, zeg maar. Die gelden wendt u nu aan om dus de begroting sluitend te gaan krijgen.
Ja.
En ik heb even niet op mijn netvlies hoeveel dat... Over hoeveel miljoen spreek je? Wat je normaal binnen het ACRE van het Rijk zou krijgen.
Ja, dat kan in miljoenen lopen.
Ja.
En wat we gezien hebben, was too good to be true, zeg ik dan maar. Even, dat is mijn zakelijke insteking. En ik verwacht dat het anders uitpakt. Maar dat gaan we nog wel zien. Maar wat we in ieder geval zien is dat wij... 75% van het toegezegde middelen ter dekking van de korte... in de jeugdzorg, dus dat is niet toegezegde middelen voor de jeugdzorg, maar de tekorten die wij hebben opgelopen als gevolg van de jeugdzorg, dat we die middelen tot de hoogte van 75% gaan inzetten. Dat betekent dat we nog incidenteel geld daarvan overhouden voor andere doeleinden. Maar daar komen we allemaal straks in de begroting nog wel terug. De grote vraag is wat uiteindelijk september circulair gaat opleveren.
Ik wil eerst even de heer De Boer het woord geven.
Ja, het was even van, wat is er sinds de perspectiefnota gebeurd in Prinsjesdag? En precies zoals de wethouder zei, ik had vorige week was ik ook blij verrast met gemeentefonds. Maar als ik dat in het begin deze week werd dat teruggetrokken, komen ze met nieuwe tabellen. Maar toch is het beeld vanaf de perspectiefnota wel fors gunstiger volgens mij. Als je kijkt incidenteel naar 2022, dat er een voordeel komt van het BTW-compensatiefonds. De opschalingskorting wordt een jaar extra bevroren. Ondanks dat de partij waar u lid van bent de grootste is geworden in de Tweede Kamer, lijken de rijksuitgaven toch echt fors te gaan stijgen de komende tijd. Dus trap op, trap af systematiek. En als je dat door gaat rekenen over de hele begrotingsperiode, dan heb je het over een voordeel. Dat loopt richting, dat kan zomaar richting de 5, 6 miljoen gaan lopen over de hele begrotingsperiode bezien. Dus ondanks de nieuwe tabellen roept dat wel de vraag op natuurlijk van, kunnen wij nieuwe beleidskeuzes maken met dat geld? Of is dat geld nodig voor prijsontwikkeling? Dus het liefst heb ik wel vanuit onze fractie dat de septembercirculaire de basis is voor het begrotingsproces. En ik heb heel veel begrip voor dat er waarschijnlijk college of ambtelijk frustratie is rondom wat het ministerie aan het uithalen is met die nieuwe tabellen. Maar ik hoop dat het desondanks toch lukt om de septembercirculaire als basis onder het begrotingsproces te leggen. Mocht dat leiden tot eventuele overschotten die inzetbaar zijn.
De heer Van Erp wil ook nog hier een aanvulling opgeven.
Nu proef ik toch wel enige discrepantie. Kijk, de portefeuillehouder doet zo'n voorstel niet voor niks, want mijn insteek was toen hij die mededeling deed, dat het accres of de bijdrage toch zwaar tegenvalt. En dat daardoor misschien wel aanpassingen in de begroting moeten gaan komen. En terwijl de heer Boer, zegt dat we de dikke plussen halen.
Ja, als ik het goed heb begrepen, was de heer Wijnands de aanloop naar de perspectiefnota aan het vertellen. En uiteindelijk de stand van de perspectiefnota. En uiteindelijk de worsteling aan het schetsen van wat het ministerie aan het doen is met de tabellen. Ik weet niet of dat klopt. Maar mijn informatie van de tabel van eind vorige week was dat die zeer gunstig was. En ondanks een correctie die gaat plaatsvinden, dat het toch wel gunstig gaat uitkomen.
Nou ja, voorzitter, ik heb ook het woord worstelingen meegenomen. Je moet wat mij betreft in welke omstandigheden zorgen dat je goed zicht hebt op het doel waar je naartoe wil. En dat is een goede meerjarig sluitende begroting opleveren op basis van de juiste informatie. En ook een bestendige lijn. De bestendige lijn die we altijd hebben gehad is mijn circulaire meenemen, de perspectiefnota. En bij de begroting de september circulaire meenemen. En dat is nog steeds het doel. Maar dan gaan we ervan ook uit dat het Rijk dat die tijdig aanlevert. Als hij dat niet doet, dan is onze terugvaloptie, zeg ik dan maar even, de uitgangspunt nog steeds van de meisje en de perspectiefnota. Eventueel aangevuld met de andere zaken die bekend zijn. Denk aan de opschalingskorting en dat soort zaken. Die wordt ook meegenomen. Maar een belangrijk onderdeel bijvoorbeeld van de septembercirculaire is de mate waarin bijvoorbeeld de loon- en prijscompensatie voordoet. Of andere zaken voordoet. Dus voor ons is het nu zaak om te hopen dat er zo snel mogelijk een heldere septembercirculaire plaatsvindt. Maar kijk even naar mijn geachte collega, de heer Sticht, die misschien een aanvullende opmerking wil maken. Wat mij betreft in deze, met uw voornemen, voorzitter, kan worden gedaan.
Ik denk wel dat het belangrijk is in deze om uiteindelijk ook een goed en helder zicht te krijgen in deze. De heer Sticht, aan u het woord.
Nou, het lijkt alsof de twee partijen wat langs elkaar heen praten, want waar de portefeuillehouder het over heeft met de tekorten, dat is op basis van het verwerken van de meiscirculaire. En zoals de heer De Boer al aangaf, en ook de portefeuillehouder gaven de uitkomsten van de septembercirculaire, zoals ze vorige week met Prinsjesdag werden gepresenteerd, een heel ander beeld. Te mooi in water zijn, zoals de portefeuillehouder dat zei. Dat werd een dag later werd dat ingetrokken. En wat het college morgen dus gaat besluiten, is een knoop doorhakken. Kunnen we op basis van de nieuwe informatie die wij van het Rijk hebben gekregen, en dat moeten we nog doorrekenen, maar die nieuwe informatie die is naar ons onderweg. Kunnen we dat dan nog verwerken in de begroting? Dat is de opzet, dat is wat het college het liefst wil. Deze portefeuillehouder ook, die gaf dat aan. Nou, morgen hakken ze die knoop door. Voor de ambtenaren geeft dat geen frustratie, want wij verwerken dat. En dat maakt niet zoveel uit, omdat als het college het op basis van de meiscirculaire doet, zij ook al hebben gezegd, in elk geval mijn portefeuillehouder dan, dat een maand later alsnog de wijziging wordt aangeboden met die septembercirculaire. En het verschil in het accres, zoals de heer De Boer aangeeft, dat is ongeveer het verschil tussen nou ja, het slechte beeld wat er is en dat we naar een sluitende begroting kunnen. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, dat moet nou ja, of bij de begroting blijken of één maand later. Dus dat is het beeld. Ik weet niet of het iets verhelderend werkt zo.
Ja, wat mij betreft verhelderend. Klonk in het begin een beetje als een winstwaarschuwing. Dus dank u wel.
Het is een inkijkje in de keuken.
Het klonk bij mij dat de bezuinigingen die in mei waren voorgesteld, of de verhogingen, dat die weer in gang werden gezet. Maar
u mag best weten hoor, maar daarvoor hebben we ook gezegd, het is goed om die clusterwijzigingen in het BV, om dat ook als punt te nemen en gewoon met elkaar af en toe bij te praten over ontwikkelingen. Nou, dit zijn nou typisch van die ontwikkelingen zijn. En u mag gerust weten dat we echt berekeningen voorbij zagen komen. Dat we denken, oh, wacht even. We moeten forse stappen, keuzes maken wat we wel niet doen. Wat we in ieder geval hebben vastgesteld, dat we die middelen ter dekking van de tekorten die we hebben opgelopen in de jeugd, dat we die heel hard nodig hebben om een sluitende begroting te krijgen. Nou, en als er nu straks een andere uitkomst uitkomen, dan, en we hebben, hoeven dat niet te doen, dan hebben, kunnen we die middelen, en voor de orde, we praten allemaal over incidentele middelen, die kunnen we dan parkeren. Nou, we gaan gewoon even kijken wat er is. Ik zeg, wat ik begrijp vanavond of vanmorgen bekend is geworden aan, aan de uitkomsten van de septembercirculaire. Dus dat wordt heel hard doorgerekend vannacht, ja, denk ik.
Dank u wel, wethouder, dat u ons heeft willen meenemen in uw overpeinzingen. En wij wachten in ieder geval het collegevoorstel af op basis van zeg maar, ja, de uitgangspunten. Of dat zeg maar, of de meicirculaire zal zijn of dat ja, de septembercirculaire dermate ja, snel binnenkomt en doorgerekend kan worden. Dat we daar in ieder geval op die juiste informatie zeg maar, onze ja, standpunten kunnen bepalen. Mocht dat er niet zijn, dan ja, zien we dat alsnog zo spoedig mogelijk tegemoet. Dank u wel. Dan wil ik hiermee ook deze vergadering beëindigen. Dank u wel voor uw inzet vanuit de diverse fracties. Ik wil de kijkers thuis hartelijk danken die hebben meegekeken via de livestream. En ik zie u allen graag terug op de eerstkomende raadsvergadering. Dank u wel.